Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de 19e zondagafdeling, de vragen en antwoorden 50 en 51. Zondag 19, vragen en antwoorden 50 en 51. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 50, waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? Antwoord, terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf vandaar, zichzelven daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wie de Vader alle ding regeert. Vraag 51, wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Het antwoord luidt eerstelijk, dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaard. Wij letten op het artikel van ik geloof dat hij gezeten is aan de rechterhand van God. En letten een ogenblik op de heerlijkheid van Christus bij de Vader en Christus werk voor en in zijn kerk hier beneden. Christus heerlijkheid bij de Vader en Christus werk voor en in zijn kerk. Ik wil tegelijk even inhaken op het laatste gedeelte van de vorige vraag en antwoord, waar het ging over de nuttigheid van de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Dan is dat laatste deel van het antwoord, dat herinnert u zich, ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Hebben wij ook al wat van gezegd. Maar dan, dat slot wil ik nog even op inhaken. Door wiens kracht, namelijk door de kracht van die heilige geest, wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. De vraag zou zich namelijk kunnen voordoen, hoe ligt dat nu? Je weet, het is een tekst uit het woord van God, zoals meerdere teksten daarheen wijzen, om te zoeken die dingen die boven zijn waar Christus is. En niet die dat op de aarde is. Je zou zeggen, hoe ligt dat dan? Betekent dat, als wij mogen zoeken de dingen die boven zijn, dat wij ons onttrekken, distantiëren van de dingen die op de aarde zijn. Komt er dan nog iets van de grond? Nou ja, je zou kunnen zeggen, de meeste mensen geloven niet of ze zijn niet christelijk, of ze buigen niet voor het woord. Dus, dan zijn er nog genoeg mensen over die zoeken wat op de aarde is. Daar hoeven wij er niet aan mee te doen. Ja, maar ja, dat zou betekenen dat je eigenlijk jezelf overal van terugtrok. En ja, hoe moet dat dan? Je hebt mensen in de kerk en buiten de kerk die toch werken, bezig zijn. En de een in het klein en de ander in het groot, met allerlei projecten, met berekeningen en met plannen, noem maar op. He? Wat is er allemaal niet van de aarde? Het huis waarin we wonen, het werk wat we hebben, het gezin. Dat is zo'n breed en uitgebreid terrein, dat je zou je af kunnen vragen, als dat er zo kernachtig bij staat aan het eind, hè? Dat wij door de kracht van die geest die dingen zoeken die boven zijn, waar Christus is, en niet die op de aarde zijn. Dan zou je af kunnen vragen, kijkt een christen dan alleen maar naar omhoog? Interesseert het hem niet meer wat er op de aarde gebeurt? Kun je beter je zaakjes aan de kant doen en ophouden met werken of met leren of met wat dan ook? Of met plannen maken om in het huwelijk te treden. Het zoeken naar een baas. Omdat je misschien geen werk hebt. En dat je dan zou kunnen zeggen, nou ja, dat staat er ook. Wij zoeken door de geest wat daarboven is en niet dat op de aarde is. Er zijn wel van die mensen ook geweest, en nog wel, die dat zo interpreteren, die dat zo uitleggen. Die zeggen, ja, allemaal niks. Dat is niks, dat is niks, dat is niks. Of dat het veel in praktijk gebracht wordt, dat betwijfel ik, omdat het is nou eenmaal een mens eigen. De eeuw is in zijn hart gelegd en de mens zoekt zonder dat hij het werk van God kan uitvinden tot het einde toe. Dat redt hij nooit. Maar de eeuw is in zijn hart gelegd. En dan is het soms, en voor velen, en misschien ook wel in het algemeen, een moeilijke bezigheid om zich daarmee te bekommeren met al de arbeid die onder de zon geschiet. Aan de andere kant staat daar toch direct bij en naast ook. Is het dan niet goed voor de mens dat hij zijn ziel doet genieten van zijn arbeid? En dat hij in die arbeid verblijft is in het werk van zijn handen? Ook al is het zo dat je weet nooit in wiens handen het terechtkomen zal. Maar terwijl je dat hebt, zou je zeggen, geniet toch het goede dan ten dagen des voorspoeds. Dat kun je ook vinden in de Bijbel. En dan kun je ook zelfs in het Nieuwe Testament vinden. Dat God rijkelijk geeft zijn gaven onder de mensenkinderen, omdat ze daarvan zouden genieten. Hoe ligt dat nou eigenlijk? Hoe moet je dat nou in overeenstemming brengen? Hier, niet dat op de aarde is. De blik naar omhoog gericht. Ik wil trachten daar iets van te zeggen. Wat bedoelt nou de opsteller van de catechismus deze woorden? Wat bedoelen die woorden en hoe hebben ze nou betrekking op ons leven hier op aarde? Wel, dit. Alles wat op de aarde is, biedt geen uitzicht. Je zou het zo kunnen voorstellen, de aarde, dat is onder de zon, dat is een gesloten circuit, daar wordt geleefd, daar wordt gewerkt, daar wordt geslapen, daar wordt gelachen, daar wordt gehuild, daar sterven mensen, daar maken mensen plannen, daar worden ze in hun loop gestuit, vaak en nou, dat is zo dat hele bonte leven dat onder de zon geschiet. Maar hoe je nou daar ook in kijkt en rondkijkt, je vindt nergens de uitkomst. Er zit geen perspectief in. Je zou je met recht en reden af kunnen vragen, waar doe je nou eigenlijk voor? Waar leef je nou eigenlijk voor? Nou ja, in dat gesloten circuit, daar kan eigenlijk maar één antwoord zijn. Nou ja, het leven dat we hebben. Hebben we pech, dan hebben we pech. Hebben we geluk, dan kunnen we nog wat genieten op de aarde. Maar ja, als we nog een klein beetje gezond zijn, laat ons dan eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen is alles afgelopen. Nou, wat je dan gehad hebt, dat heb je maar gehad. En het is zielig voor die mensen die pech hebben en die zo'n groot gedeelte van hun leven in tegenheden en pijn en al die toestanden meer door het leven heen moeten. Ja, dat is jammer. Gelukkig wordt er veel voor die mensen gedaan, zodat ze misschien ook nog wat hebben, maar ja, daar kun je ook niks aan doen. Je voelt aan, dat is nu wat op de aarde is. Dat is uitzichtloos. Dat is zonder perspectief. Dat is ongeloof. Dat is duisternis. Maar, nou heeft de Heidelberger het in dit onderwijs en troostboek, heeft hij het tot de gemeente van de Heer Jezus Christus. Wil hij nou dat die gemeente zich nergens wat van aantrekt? Net doet alsof ze eigenlijk niet meer op de wereld zijn? Geen interesse ergens meer voor? Geen belangstelling meer? En overal als het ware, och, is het stelt toch allemaal niks voor. Niks. Allemaal niks. Nee, juist niet. Christus is op de aarde geweest en die is verheerlijkt tot aan de rechterhand des Vaders. Nou, als er nou niks meer is, dan kan er ook niks meer verheerlijkt worden. Als er niks is, dan kan er toch niks verheerlijkt worden. Je zou zeggen, als je nou een gebroken vaas hebt, hè, en dan ligt hij dan 100 stukken. En, maar die stukken die zijn er. Dan kun je er nog wat van maken. Het is maar, dat voorbeeld gaat niet op hoor, maar ik zoek ook beelden om het u duidelijk te maken. Maar als er niks is, dan kun je er niks meer van maken ook. Dat begrijp je wel. Als er geen één scherf meer is. Ja, God die kan scheppen de dingen die niet zijn alsof ze waren. Maar als het over verheerlijking gaat, heerlijkmaking. Dan duidt dat aan dat iets wat er is, dat dat heerlijk gemaakt wordt. Jezus Christus was in vernedering en is gekomen in heerlijkheid, door lijden tot heerlijkheid. Als er nou staat, hè, dat er niet dat op de aarde is, dan betekent dat het bezig zijn in alles, op je werk. In het huwelijk, in het gezin. Noem maar op welke plaats de Heer je ook gezet heeft. Zonder geloof. Uitzichtloos werkzaam zijn. Met als enige wetenschap. Het is toch eigenlijk allemaal voor niks. Want straks ben ik weg. En straks dit en straks dat. Of ze gooien er een bom op of noem maar op. Er zit geen perspectief in. Er is geen impuls eigenlijk om op een andere manier door te gaan. Om, ja, hoe moeilijk ook, het kan alleen maar door het geloof, voor dat zeg ik erbij. Maar om te geloven dat het niet voor niks is dat je bij die baas zit en dat je in dat huis woont, dat je die vrouw hebt en dat je die kinderen hebt en die man hebt en die... Dat je in die kerk zit. Ja, wat heeft dat nou voor betrekking op de eeuwigheid? Dat is toch ook allemaal maar op de aarde? Het kerkje, dat is toch ook op de aarde? En dat huwelijk van die mensen, van die gelovigen, dat is dan toch ook alles maar op de aarde? Dat houdt toch ook allemaal op? In de hemel is dat toch allemaal niet meer? En toch, waar nou het geloof mag zijn, daar geloven wij dat wat die Heilige Geest hier werkt, en niet alleen van bekering en wedergeboorte, maar wat Hij geeft als Hij werkzaam is in ons leven, om daarin zijn kracht te openbaren, om daarin, hoe zwak, hoe beschaamd we ook moeten zijn, om de verhoudingen te zuiveren. Wij geloven dat dat ganse werk wat uit God is en alles wat zijn oorsprong heeft, verheerlijkt zal worden. En daarom mag het toch getrouwd worden. Als het zonder geloof is, dan zou je kunnen zeggen, dat is een trieste zaak. Klein poosje spelen en dan plomp de kuil in. Als hij wat doet hier, en je wat op mag bouwen door Gods genade,
En er is geen geloof.
Maar, wat doe ik het voor? Laat ik er maar een punt achter zetten. Het heeft toch allemaal niks te betekenen. Ik doe het toch maar voor de baas. En ik doe het maar voor dit en voor dat en verder. Zeg het toch allemaal niks. Ja, dan is het een trieste situatie. Maar als er geloof is. Als er nou geloof is. Kijk. Je kunt zeggen, ja, maar je hebt zelf gezegd in de hemel, daar heb je geen zulke gebouwtjes meer zoals hier. En daar heb je geen bruggenbouwers misschien meer. En je hebt geen man en vrouw meer, geen huwelijk enzovoort. Dus dat heeft toch allemaal geen betekenis. Vergeet dat niet. Dat wordt verheerlijkt. In de hemel gaan ze er niet op achteruit dan op de nieuwe aarde. Al is het dan niet meer in een vorm van man-vrouw huwelijk. Maar daar zal de gemeenschap met God en Christus en met alle geheiligden, zal alles overtreffen. Denk je dat je daar niet meer hoeft te denken? Nou, je hoeft misschien geen algebra of meetkunde sommetje op te lossen daar. Nee, dat geloof ik ook niet. Maar je moet niet denken dat daar geen gedachte meer zijn zal. Daar zal een in de gemeenschap met God ook een voortdurend opwassen zijn in de kennis van zijn goddelijke werken, in de schepping, in hemzelf. Voel je dat je dit moet onderscheiden? Je kunt nou wel zeggen, ja, ik trek me overal van terug. Nergens wat meer mee te maken, ik ga in een hutje op de hei wonen enzovoort. En ik geef mijn vrouw de bons, of ik doe net of dat ik geen vrouw heb, of ik trouw maar helemaal niet, en ik hoef geen kinderen, en ik hoef ook niet meer naar de kerk, die kleuterschool, wat moet ik daar eigenlijk nog doen, ik weet toch alles al, en het houdt toch allemaal op, want talen, profetieën, alles wordt er niet gedaan, en de liefde, nou ja, die heb ik hier in mijn hart van Gods wegen, dus, dat kan niet. Dat is de weg niet. Eigenlijk zou je zeggen, ja, ik ga nou een beetje eenzijdig naar een bepaalde kant toe. Dat moet je me niet kwalijk nemen, die eenzijdigheid, want dat doe ik ook ter verduidelijking. Eigenlijk zou je zeggen, een christen die gelooft, dat is een goede timmerman, een goede zakenman, een goede schilder. Hè? Nou ja, je moet het goed opvatten. Als iemand bij zijn eigen denkt, nou ik ben maar een timmerman van de koude grond, of ik ben maar dit of dat, hè, dan moet je dat niet als een blamage opvatten, zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel, dan is er ergens toch de wetenschap, ja, eigenlijk ben ik in de dienst van God. Eigenlijk zit ik hier op een post die de Heere God mij heeft toebeschikt. En al wat hij vrocht, al kan ik het niet overzien, zal juichen tot zijn eer. Dus je moet niet denken dat het voor niks geweest is als de Heilige Geest hier op aarde zijn heiligende werking heeft verheerlijkt in ons leven. Dat is niet voor niks geweest. Dat werk zal tot in alle eeuwigheid verheerlijkt worden. Hoe? Dat kan ik allemaal nog niet overzien. Maar je voelt aan waar God in Christus komt. Hier, door zijn Heilige Geest. In het leven van mensenkinderen. Al hangen dan de fladden erbij. Al moeten wij zeggen, o Heere God, ik heb alles verknoeid en verzondigd. Het lijkt nog maar nergens op. Al wat werkelijk door die goede God, uit die verheerlijkte Christus is voortgevloeid in uw leven. Uw schuld, erkenning. Uw beden, Heere bekeer me toch, voer me uit de boze netten. En als de Heere dan verhoort, en u met vallen en opstaan, altijd weer mag opstaan, dat zal verheerlijkt worden. Dat zal uitmonden in een volkomen verlossing. en hem volkomen heerlijk maken. Anders, nou ja, dan heb het ook geen zin. Dan doet het er ook allemaal maar niks toe. Dan kun je zeggen, het kan barsten van mij hoor, het heeft niks, nergens geen boodschap aan. Ja, maar zo is het niet. En als we dat dan trachten te dekken met deze woorden, en niet dat op de aarde is. Dan gaat moeder uit praten bij wijze van spreken, als ze thuis moet zijn. Want dat is allemaal van de aarde. En vader, ja, die is misschien ook niet thuis. Nooit. Het interesseert hem allemaal niks. Allemaal van de aarde, uit de aarde aard. Ik denk dat ik hier iets aanwijs. Voor mezelf. En voor u. Wat we wel eens hard nodig zouden kunnen hebben. Wat we hard nodig zouden kunnen hebben. Omdat wij de zaak in tweeën snijden. Nou mag je de zaak wel in tweeën snijden. He? Je mag het wel verdelen en zeggen, dat is van ons mensen. Dat hebben wij gedaan. Wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar, wat heeft nou Jezus Christus gedaan? Wat wrocht Hij? Laat Hij dat dan allemaal maar buiten beschouwing. Heeft Johannes dan niet tegen de soldaten gezegd, jongens, toen ze kwamen, wat moeten wij doen? Wees tevreden met je soldij. En geen plunderingen meer en rooftochten, hè, zo op je eigen houtje. Om de mensen het leven moeilijk te maken en bitter. Je hou je eigen, wees tevreden met je soldij. En de tollenaren, wat moeten wij doen? Neem niks. Uit over. Winst, oogmerk, met andere woorden, bedrieg de mensen niet. Wees voorzichtig. Zet ze niet af. Zo had Johannes voor iedereen, in welke situatie zich ook bevond, hij had een zeker woord. Dat was het woord van het komende koninkrijk. Van het koninkrijk van gerechtigheid en vrede dat nabij was. Wat denken wij daar toch weinig aan? Hè? Nou ja, dat heb je altijd hoor, vaak in het leven. Dan zijn er hele gebieden waar we nooit geen erg in hebben. Terreinen die bij ons gewoon niet in tel zijn. Oh, dat is maar dit en dat is maar dat. Dat is allemaal, dat gaat toch allemaal voorbij. En dat we er geen erg in hebben. Hoe die kracht van Christus, die heerlijkheid van Christus, zich ook hier reeds gaat openbaren. Toen ik persoonlijk bij dat punt kwam in gedachten, oh, ja, ik moet zeggen, wat een schaamte. Hè. Wat een schaamte. Al zijn wij dan niet op die grove manier misschien zondagschristenen, laten we hopen van niet, hè, die maandags de jas aan de kapstok hangen en vooruit maar verder. Misschien niet op zo'n grove manier, om dan te gaan vloeken en ketteren en noem maar op, de maandag. Maar op een verfijnde manier. Zeg, oh Heere, wat zou toch de glans van het feit dat de kerk een toekomst heeft. Dat niks voor niks is. Wat die Christus heeft gewrocht. Je bent niet voor niks getrouwd. Je hebt niet voor niks van elkaar gehouden en kinderen gekregen. Zelfs, je hebt nog die veel besproken tekst van het Jeruzalem, het nieuw Jeruzalem, dat de heerlijkheid en de eer der volkeren daarin gedragen zal worden. Waar ik nu niet verder op inkom, ga. Maar voel je wat ik bedoel? Kijk dat de mens die nou niet gelooft. Dat die op een gegeven moment zulke vreselijke pessimistische geluiden laat horen. Dat alles staat in het teken van de bom en van de ondergang en van dit en van dat. Ja, nou ja, dan zou je nog zeggen, ach, het is voor jullie toch niet zo erg, want er is toch niks meer. Het is alleen een beetje korter en laten we hopen dat die vlak boven je hoofd valt en gelijk weg bent. Dan ben je er gelijk geweest. Dan ben je er geweest. Maar je voelt wel aan, dat is het ongeloof. Waar het geloof mag zijn. Daar zie je Abraham maar voortrekken. Hij zegt niet, God zal er wel voor zorgen enzovoort. Het zal best nog wel eens een keertje goed komen. Hij gaat de weg die God gaat. Dat is een weg door van alles heen. Door landbouw en veeteelt en visserij en door alles heen. Daar richt hij een altaar op voor de levende God in de hemel. Daar spreekt hij met zijn neef Lot over de dingen van het land. Daar is hij er met zijn knechten op uit om Lot te bevrijden. Je ziet dat er in al die levens, daar zit gewoon de vaart in. En wat daar nou van God bij is, dat loopt niet dood in de dood. Dat is niet voor niks. Dat is alleen als we het buitengeloof bekijken. Dan is alles wat op de aarde is, nou, zinloos. Waar leef je voor? Waar werk je voor? Waar trouw je voor? Waar heb je kinderen voor? Uit dat standpunt gezien ben je ergens een grote egoïst als je kinderen wil. Die mensen hebben groot gelijk, die zeggen, ik zet geen kinderen op deze wereld meer. Die hebben groot gelijk. Dan kun je wel eens tegenaan kijken en zeggen, wat een schoften en dit en dat en al de geknoei. Vanuit hun standpunt kunnen ze niet anders zeggen, denk ik wel eens. Moeten ze tot die conclusie komen. Dat ze zeggen, ja. Je zou bijna zeggen, eindelijk begint het door te dringen. Tot onze botte hersenen. Dat het ook geen enkele zin heeft. Ik kan wel als moralist zeggen, ja, maar... Maar je wilt toch wel kinderen hebben, zeker. Je wilt toch wel dit en wel dat. Dan zeggen die mensen, ja, dan zijn we nog grotere egoïsten. In zo'n wereld. Maar eigenlijk is het altijd al zo'n soort wereld geweest. Wat missen ze nou? Het allerheiligst geloof. Uit die verheerlijkte Christus. Dat geloof missen ze. En dan hebben ze op hun standen, ze hebben natuurlijk geen gelijk, maar vanuit hun redeneertrand. Hebben ze volkomen gelijk. Nergens meer aan beginnen. Een beetje stuf. Roken. Een beetje pret maken. Een paar spuiten. Wat is er op tegen? Niks. Laat maar gaan. Ja, maar het is toch verschrikkelijk. Het is zeker verschrikkelijk. Maar buiten het geloof. Is alles ook even verschrikkelijk? Dan zoeken we ook alleen dat op de aarde is. En als er nou staat dat we nou zoeken wat boven is, dan betekent dat dat we de heerlijkmaking zoeken. De heerlijkmaking zoeken. Dat wil zeggen, we gaan niet van onze goede dagen die God ons geeft. En van de goede jaren en van de blijdschap, al wordt het misschien overschaduwd door verdriet. Dat kan best, dat ligt voor ieder verschillend en voor ieder apart. Daar gaan we niet net van doen, alsof het zo verschrikkelijk was. Nee, ik hoop dat het niet goed is. Daar gaan we de Heere voor erkennen. Daar zien we iets in, van het doorbreken, hier en daar. Dat God ondanks verwording en ondergang zijn koninkrijk doet baanbreken, dwars door alle zonden en verkeerdheid heen. En als het ware hier de tekenen opricht in ons leven van zijn heil en van zijn goedertierenheid. Wat moesten wij ons dan diep schamen? Dat we het niet van die God verwachten. En van die verheerlijkte Christus. Ik weet wel, er is nog wel een streven op aarde, maar zonder geloof. En dat zal ook geen stand houden, dat de mensen langzaamaan beter worden, dat de mensen de verstand krijgen en al die dingen meer. Ja, dat is allemaal wat onder de zon is. Wij geloven ook dat het beter zal worden en dat we ons verstand zullen krijgen. Niet alleen met goddelijk licht bestraald verstand, maar dwars door onze domheid en onkunde heen het licht van Gods wijsheid zich openbaart. Nee, maar wij geloven dat we eenmaal ons volle verstand zullen krijgen. Terugkrijgen. En daarom hoeft de Heer, als de Heer hier je verstand verlicht, hoef je niet net te doen alsof het niks waard is. Niks te betekenen heeft. Tuurlijk niet. Dat dat nou ook nog iets van de lering mocht zijn van zondag 18, het slot. Een bepaald punt waar de Heer onze aandacht op vestigt. En dan krijg je het niet makkelijker. Dat zeg ik erbij. Want dan mag je elke dag mag je wel zeggen. Neem Heere mijn beide handen en leid uw kind. Tot ik aan de eeuwige stranden de rust te vind. Alleen kan ik niet verder. Ja, als je er echt bij zou leven, dan zou je dat iedere dag moeten zeggen. Dan zou iedere dag zou je beschaamd zijn. Je zou in je eigen zien dat je zegt, o Heere God, het zit niet in uw goedheid. Het zit niet in uw offer, in uw heerlijkmaking, in uw voldoening, in uw milde gave. Maar het zit in mij. Ik zit hier nog gebonden. Kom, maak me vrij. Hier in beginsel. Dat zeg ik er expres bij. Dat we niet alles projecteren op de hemel. Die dan de grote verzoendag geven zal. Hè? Hier in beginsel. Zo zelfs, dat ik hoor een man zingen in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heere gerust. En diezelfde man zingt door datzelfde geloof. In Psalm 19, het ruime hemel rond, vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Nou, als je dan voor je eigen daar nou bij bepaald wordt, hè, en je ziet wat een ogen dat je in je hoofd hebt, als je naar de lucht kijkt en naar de sterren, dat je niet verder opklimt dan een paar miljard lichtjaren of weet ik wat. En niet die God, die schepper die ze bij name roept, en het getal kent, dan voel je daarna dat je zeggen moet, o God, verlos Israël. Verlos ons ook als onze vaderen. Maar dan is er geen verlangen naar het einde. Een definitief einde. Maar dan is er een verlangen naar de heerlijkmaking. Naar de verheerlijking. Dat ons sterfelijk lichaam. Ons sterfelijk leven. Ons leven dat nu nog doortrokken wordt van alles wat God niet kan behagen. Dat het zo verheerlijkt zal worden dat er geen gedachte van zonde zelfs meer in onze harten kan opkomen. Dat nog even voor wat betreft slotwoorden van zondag 18. Door wiens kracht wij zoeken dat daar boven is, waar Christus is, zit aan de rechterhand Gods en niet tot op de aarde. Let wel, door zijn kracht alleen. Want ik kijk niet verder als mijn neus lang is. Het zal met u ook het geval zijn, maar daartoe heeft Christus ons dat tegenpand ook gezonden, opdat we door hem het hoofd uit de gebreken zouden opheffen en dat we toch voorwaarts zouden gaan. Ja. Waarom wordt daarbij gezegd, zittende ter rechterhand Gods? Dat zitten aan de rechterhand Gods, dat is een ereplaats. Een daad van de Vader. Daarom, al staat dat niet direct in dat antwoord, toch wilde ik u daar allereerst de aandacht bij bepalen. Dat Christus is gezeten aan de rechterhand Gods, dat is een daad van de Vader, die door de Zoon wordt opgevolgd, en die betekent een ontzettend grote eer, die wij ons niet voor kunnen stellen, waar de psalmen door de geest van Christus van hebben getuigd. Waarom is dat zo'n eer? Op aarde horen is het een grote genade en behoort het tot het werk van de geest om onze ouders te gehoorzamen. Toen Salomo op zijn troon zat, toen kwam de oude moeder Batseba bij hem met een verzoek. Ze had het niet door dat ze door Adonia ook, je zou zeggen, in het ootje genomen werd. En dat hij door haar zijn doel wilde bereiken. Maar daar gaat het nou eens even niet om. Maar dan zegt zij tegen Adonia, die Hagit, die vrouw van David, die jonge dochter, die wilde Adonia tot vrouw hebben. En hij durft het niet aan Salomo te vragen. En dan neemt hij Batseba in de arm en dan zegt hij, doe eens een goed woordje bij Salomo. Hij heeft nou toch alles en mij kan dat toch wel gegeven worden. Maar waar het om gaat is dit, dan komt Batseba binnen, de koningmoeder. En dan staat Salomo staat op van zijn troon. Hij doet een paar stappen in de richting van zijn moeder en hij buigt zich voor haar neer. Daarna ging hij weer zitten op zijn troon en hij liet een stoel neerzetten aan zijn rechterhand. Zijn moeder kreeg de ereplaats. En dan gaat hij vragen, wat is uw verzoek, moeder? Wat hebt u? Wat is de reden van uw komst? Het gaat mij even hierom. Die grote koning Salomo, in eer en heerlijkheid gesteld, die staat op van zijn troon en die buigt zich neer voor zijn moeder. En die geeft haar de hoogste plaats, de stoel, aan zijn rechterhand. U begrijpt al, uit dit voorbeeld, dat het zitten aan de rechterhand de ereplaats is. Je zou zeggen, waar nou de koning de meeste eerbied voor heeft en achting, het was wel zijn moeder, de naaste betrekking, die kreeg een ereplaats. Nou is de Vader in de hemel de Vader van de Heer Jezus Christus in de eerste plaats. U zult zeggen, maar ja, je kan toch de Zoon van God geen ereplaats geven? Want wij belijden toch met Athanasius en Nicea en het Apostolicum, wat wij elke week horen lezen, daar belijden wij toch eigenlijk ook in het een wat duidelijker dan in de andere, maar daar belijden wij dat Hij, Jezus Christus, God uit God en licht uit licht, te prijzen tot in de eeuwigheid is, die niet minder dan de Vader is. Niet van een gelijk wezen, maar van hetzelfde wezen als de Vader en de Geest. Hoe kan er dan sprake zijn dat die Zoon Gods, dat die een ereplaats krijgt? Die had toch van alle eeuwigheid al de heerlijkheid bij de Vader en in de Vader? Ja, en toch is dat niet juist geredeneerd. Hoe is het dan wel? Zo. Die Zoon van God heeft ons vlees en bloed aangenomen. Dat heeft Hij niet gedaan van eeuwigheid, wel in het voornemen en in het besluit Maar zoveel eeuwen geleden, in de volheid des tijds, heeft hij dat in de dadelijkheid gedaan. Toen was het moment er. God heeft zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Toen kwam er dus iets nieuws. De Bijbel noemt dat de tweede, beter gezegd, nog de laatste Adam. Want een derde is er niet meer. Een derde is er niet meer. De tweede Adam is eigenlijk tegelijk de laatste Adam. Een levendmakende geest. Dat was dus echt nieuw. Dat was van tevoren niet. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. Maar voor die tijd was hij alleen God, de Zoon van God, met de Vader en de Heilige Geest, één enige God die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Maar als de volheid des tijds gekomen is, is er iets, ja, je zou zeggen, iets bijgekomen. Hij heeft menselijke natuur aangenomen. Nou kun je zeggen, de middelaar Gods en der mensen. Daar is het lam en de leeuw uit de stam van Juda. De priester naar de ordening van Melchizedek. Er is de waarachtige en rechtvaardige mens die ons vlees en bloed aannam. Die de broeders in alles gelijk geworden is. Uitgenomen de zonde. De zoon des mensen. Nou voel je aan. Als het nou gaat over die eerplaats aan de rechterhand van de Vader. Die kun je natuurlijk niet losdenken aan zijn waarachtig, van zijn waarachtig mens zijn, middelaar zijn. En nu heeft hij als die middelaar, als die betaald hebbende borg en plaats bekleder, als die verheerlijkte Jezus van Nazareth, als die laatste Adam, als zodanig heeft hij die ereplaats gekregen. Voor die tijd zat er niemand aan de rechterhand des Vaders. En stond de Heere Jezus niet aan de rechterhand des Vaders, zoals Stefanus hem zag, toen hij voor de Hoge Raad stond. Dat is inderdaad, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Dat is iets, ja, iets eenmalig. Dat daar die middelaar Gods en der mens, nu ook als waarachtig mens, als hoofd van de nieuwe mensheid en hoofd van een zoveel beter verbond, dat hij zo met ons vlees en bloed, wel verheerlijkt, maar toch met ons vlees en bloed, ze zagen hem heen varen. Dat hij nu in de hemel opgenomen wordt door de Vader. En dan de plaats krijgt aan zijn rechterhand. De ereplaats. Dan denken wij aan het woord en die heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus Christus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde zijn. En dat alle mond zou belijden dat deze Christus de koning is, tot heerlijkheid van de Vader. Uitermate verhoogd. En wat is nou de troost ook van dat feit als zodanig, hè, dat Jezus Christus, nadat hij ten hemel gevaren is, dat met eerbied gesproken die allerhoogste God van zijn troon is opgestaan. En dan hoefde hij dan niet te buigen voor die zoon. Maar dat hij toch met de grootste eerbied en tevredenheid en welbehaag die zoon als het ware binnenhaalt. En dat hij gezegd heeft, zit aan mijn rechterhand, want gij zult overwinnen, totdat uw vijanden gezet zullen zijn tot een voetbank uw voeten. Kijk, daarin zit nu deze grote, onuitsprekelijke troost in. Al is er maar één ereplaats, die heeft Jezus Christus ontvangen van de Vader. Als hij de weg naar de hoogste heerlijkheid heeft bewandeld, dan zal zijn kerk, zijn volk, zeker zalig worden. Als de Vader zo blij is met het werk dat Christus heeft verricht, dan zal hij in Jezus Christus een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven geven. Dan zal vervuld worden en de verlosten zullen wederkeren en met gejuich tot Sion komen en eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Dat zal waar zijn, want Christus is verheerlijkt. En nu zal zijn volk ook mede verheerlijkt worden. En dat volk mag hier al verblijd zijn. De weg naar het hart van God is ontsloten. Het kan weer. Een armoedzaaier, een schepsel dat nooit nog veel heeft gemaakt en toegebracht, kan nu hersteld worden in gemeenschap met God en delen in zijn vaderlijke gunst, gezeten aan de rechterhand Gods. Wat is dat groot? En wat een troost, vooral als wij hier bij de pakken neerzitten. Wat komt ook daar de verkondiging uit, al laagt go Israël als wel eer, gebukt bij tichelstenen neer. Toen gij uw juk moest dragen en zwart waard door uw dienstbaarheid, u is een beter lot bereid, uw heilzon is aan het daar. Nou zal die kerk verlost worden, met een eeuwige verlossing. Want hij is niet afgestoten op de hemel. En hij heeft zich niet vergist. Die heiland, die middelaar, ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden. Maar de Vader is opgestaan van de troon en heeft hem geleid naar de eerplaats, aan zijn rechterhand. Daar is hij nu, Jezus Christus, God en mens, in één persoon, onze zaligheid. O, wat een grote troost. En dan breiden we het vanzelf nog iets uit. Wat is er nog meer? Ja, wat is er nog meer? Hij is daar, hebben wij gehoord, als voorspraak bij de Vader. Hij is daar omdat hij het offer brengt en gebracht heeft in het binnenste heiligdom. En omdat hij nou de eerplaats heeft, hè, kan het, ja, je zou zeggen, kan het zo laag aflopen met de kerk hier op aarde dat je zegt, nou vandaag of morgen dan is het afgelopen. Dan komt er vuur van de hemel om die mensen uit de weg te ruimen. En dat de mens overtuigd van zijn eigen dwaasheid en schuld bij de pakken neerzit, zou God zijn genade vergeten. Nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Nee. Waarom niet? Christus is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Hij is als het ware binnen handbereik van de Vader. En dan wordt die rechtvaardige die tegelijk die liefhebbende Vader is, die wordt nou altijd weer door die Zoon, met die Zoon geconfronteerd. En dan wordt dat die liefde tot die behoudenis van die kerk, die wordt maar aangewakkerd bij de Vader, doordat die Zoon Gods daar is. En die heiligheid die er van hem uitging en gaat om de zondaars te verteren, die wordt maar opgevangen door die Zoon van God. Ik ben borg geworden voor dat geslacht met mijn leven. Ik heb mijn leven gegeven tot in de dood. Nou zeggen ze wel eens, het is hier op aarde makkelijk, hè, als je iemand hebt die ergens tussen zit, die een goed woordje bij je kan doen. Bij de woningbouwvereniging of zo, of bij Defensie, of bij dit, of bij dat, ja. Dat noemen de mensen een kruiwagen hebben. Nou, dat is logisch. Je kan er wel op schelden, maar misschien zou je er zelf ook wel graag gebruik van maken. En zou je ook zeggen, als het een oom of een overoom is, of weet ik wat, joh, kun je niet eens proberen dat ik ook eens aan de beurt kom. Is er bij jullie nou niet? Ja, nou dat is toch ergens ook logisch, daar kun je natuurlijk wel op schelden. Het is niet altijd even eerlijk, dat weet ik wel. Maar wel begrijpelijk. De mensen noemen dat een kruiwagen. Maar denk nou eens in de koning der koningen en de Heere der heren. Dat die het voor jou opneemt. En dat die zegt... Vader, ik heb daar iemand horen roepen op aarde. Gena, o God, help me toch. Ik heb daar iemand horen zeggen, ontferm u mijner. Er is nog wel plaats, hè, Vader. In het huis zijn toch vele woningen. Dat heb ik op de aarde al tegen ze gezegd. En de Vader zegt, ja zeker, mijn zoon. Jazeker. Gij zit aan mijn rechterhand. Gij zijt het hoofd van dat volk. Net als Mordechai, maar dan nog veel hoger. Altijd maar bezig met de welstand van zijn volk. Tjonge. Aan de rechterhand. Hij is er direct bij. Hij hoort alles. Hij hoort het geroep der jonge raven. Zou hij dan u niet horen? Dat is ook een grote zegen. Dat hij zo als middelaar een goed woord, het goede woord, doet voor die ellendige op aarde. Nou staat er dat Christus daarom ten hemel gevaren is, omdat hij zichzelf vandaar bewijzen. Moet je natuurlijk goed opvatten, hè. Dat heeft natuurlijk niks te maken met zoals wij dat woordje. We zeggen, ja, hij wil zijn eigen bewijzen. Hij wil, als iemand al zijn best doet, bijvoorbeeld om zichzelf te bewijzen. Nou, dat menselijke in die zin, dat had Christus niet nodig. Je zou het misschien beter zo kunnen lezen, opdat hij daar, ja, het woord bewijzen is oorspronkelijk wel goed hoor. Zeker wel. Maar het heeft voor ons soms een bijsmaak. Maar het hoeft niet. Maar opdat hij van daaruit voor God en mensen zou blijken te zijn wie hij is. De voorspraak. Bij de Vader. De geestelijke advocaat. De grote herder der schapen. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die daar altijd ten hoede aan die rechterhand verkeert. Dat hij daar zou zijn als de krachtbron. Als het centrum. Als de zonne der gerechtigheid. Wiens stralen uitgaan over de gehele wereld. Als het hoofd van zijn christelijke kerk. Het hoofd. Wij kunnen bij hoofd aan twee dingen denken. En ik denk dat we allebei die zaken erbij mogen betrekken. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, die man is hoofd van die afdeling. Dan duidt dat aan dat die man de zeggenschap heeft. Dat hij de lakens uitdeelt, dat hij zegt, jij dit en jij dat. Dat is jouw werk. En vandaag dit en morgen dat. Dat is een hoofd van een afdeling. Je kunt ook organisch spreken, zeg maar, als het hoofd van een lichaam. Nou, allebei die zaken mag je op Christus toepassen. Hij is het hoofd in de zin van de baas. Hij regeert voor het geloof dan. Hij regeert zijn kerk. Hij geeft profeten en apostelen en herders en leraars en behulpsel, doet hij allemaal. Hij ordent de zaken, te midden van onze wanordelijkheid treedt hij op. Als de grote kerkvorst. En tegelijkertijd is hij ook organisch gezien het hoofd van het lichaam. Het centrum. Uit wie de krachten en alles vloeien. Die ook zelf de handen en de voeten in zijn macht heeft. Die het bedenkt. En die het uitvoert. En eigenlijk zou je ook moeten zeggen, die het doet. Die het alleen doet. Want als je van je lichaam je hoofd afhakt, dan valt de rest slap neer. Die hand doet geen kwaad meer en geen goed. Nee hoor, er gebeurt niks meer. Maar als dat hoofd er nog op zit, en zo is het nu ook met de kerk, dan mogen wij wel vaak denkende dat wij hoofd zijn een heleboel verkeerde dingen bedenken, maar uiteindelijk het centrum. Hij zendt zijn woord uit en hij heelt en hij bestraft en hij maakt ons beschaamd en hij maakt ons verblijd. Alles, alle goede gaven zijn van de Vader, door Christus af en nederdalende. Door hem regeert de Vader alle dingen. Ook de dingen buiten de kerk. In zijn almacht. Voor het geloof. Ik zeg het er telkens bij. Het is alleen maar een zaak des geloofs, want anders hou je niks over. Dan zeg je, dan begin je met je eigen wijze hoofd te zeggen, is dat nou regeren? Waarom dit en waarom dat? Ja, toch God regeert. Door Christus. En dan is er nog een aparte regering, zou je zeggen, voor de kerk. Dat is de genaderegering. In de kerk, daar gaan ze zingen, hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Hij straft wel, maar naar onze zonde niet. Dat is toch wonderlijk, hè? Om nou onder die regeermacht, die koninklijke heerlijkheid van die vorst Messias te mogen verkeren. Dat wil niet zeggen, daar ben ik nou een goed mens mee. En daar ben ik nou zo'n beter mens mee. Nee. Nee. Mijn grootvader die zei wel eens, het zijn wormen. Maar ze hebben een koning. Kijk, en dat is nou zo groot, hè. Dat hij zich daar nou bewijst als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Ben je daar niet blij? Waarom? Ik zit hier nog in op de aarde. Of ik zit met mijn voeten in het moeras. Nou ja, maar wees dan daar blij mee. En God geeft het. Dat de koning het zo goed heeft. Dat de koning een kroon heeft van het fijnste goud. Dat de zegen op hem gekomen is met volle stroom. Wil je weten of dat je een onderdaan bent van dat rijk? Kijk dan daarnaar of dat je ook mee mag stamelen. De koning leven. Of dat je als de kleine kinderen, die wel eens met een vlaggetje staan te wapperen op Koninginnedag, dat je zo ook wel eens blij geweest bent, dat die Christus, die nou zo diep en diep heeft gebogen in het lijden en in de dood, dat die nou verheerlijkt is aan de rechterhand des Vaders. Dat God nou in hem zijn eer en zijn deugden kreeg opgeluisterd en zijn ganse heilige wet vervuld. Je zou zeggen, maar het is niet goed gezegd. Je zou zeggen, nou al zit je dan hier in de gevangenis in je waarneming en al kijk je er zo somber tegenaan. De koning, het hoofd, is binnen, is heerlijk, is gekroond. Nou, als je daar dan hier zo af en toe ook eens blij mee bent, dan zou ik zeggen, dan lijkt het er veel op dat we ook tot dat koninkrijk behoren, waarvan de burgers van tijd tot tijd, beurt om beurt, of soms allemaal tegelijk, roepen: de koning leve in eeuwigheid. Amen.